lezen we uit het laatste Bijbelboek. En we lezen het 11e hoofdstuk. We lezen samen Openbaring 11, vers 1 tot en met vers 13.
En mij werd een rietstok gegeven, een meetlat gelijk. En de engel stond op en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het vooraf uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor God staan, de aarde. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit de mond uitgaan en zal een vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, omdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plaag, zo vaak als ze zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat, de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, al waar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3,5 dagen is een geest des levens uit God in hen gegaan en ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei: kom herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het 1/10 der stad is gevallen. En er zijn er in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God van de hemel heerlijkheid gegeven.
Wij vervolgen onze serie over tweetallen. En wij komen vanmorgen 2 getuigen tegen in vers 3. Ja, in dit hele gedeelte eigenlijk. Maar ik lees u vers 3. En ik zal mijn 2 getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Het gaat over de getallen die we in Openbaring tegenkomen, ook in Openbaring 11, om de periode tussen hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. Ik laat dat verder wat liggen vanmorgen. Ik kan ook niet op elk detail uit dit stukje ingaan. Het is ook nog niet zo'n eenvoudig stukje. Verklaarders zeggen dat dit misschien wat moeilijkste hoofdstuk uit Openbaring is, maar ik hoop met u de hoofdlijn te ontdekken. De gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van Anne van der Bijl gehoord? Hij overleed vorig jaar, op 94-jarige leeftijd. Weet je hoe hij werd genoemd? Gods smokkelaar. Nou ja, wat doet een smokkelaar? Een smokkelaar doet stiekem iets wat niet mag. Je kunt mensen een land uitsmokkelen en voor veel geld verkopen. Dat is verschrikkelijk. Maar weet je wat Anne van der Bijl smokkelde? Hij smokkelde Bijbels landen in waar de Bijbel niet mocht zijn. Waarom deed hij dat? Omdat hij veel van de Heer Jezus hield. En omdat hij andere mensen graag in aanraking bracht met de boodschap van genade. Hij was met gevaar voor eigen leven en hij verdiende er helemaal niks aan. Een getuige van de Heer Jezus. Hij was een christelijke zendeling. Nou, vanmorgen komen we 2 getuigen tegen die ook woorden doorgeven aan anderen. Maar wie zijn zij? Wat doen ze? Wat zeggen ze? En hoe loopt het met hen af? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee getuigen. Twee getuigen. Zij worden gezonden, zij worden gedood en zij worden geroepen. Dus gezonden, gedood, geroepen. Ja, het gaat vanmorgen opnieuw over een tweetal. Het gaat over twee getuigen. Alleen de vorige keren dat we stilstonden bij een tweetal uit het Nieuwe Testament was dat altijd heel concreet. Dat ging over twee mensen. Twee mensen die van elkaar verschilden of die juist heel erg op elkaar leken in dat wat ze zeiden of in dat wat ze deden. Maar dat is nu anders. Het gaat bij het tweetal dat we hier in Openbaring 11 tegenkomen niet om twee mensen. Het getal 2 is niet een letterlijk getal. Het is een symbolisch getal. Dus jongens en meisjes, als je vraagt, ja, wie zijn die twee getuigen? Dan kan ik dus niet zeggen, ja, dat zijn die en die. Dat zijn die twee mannen of dat is die man en die vrouw. Nee, Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, die noemt niet voor niets geen namen. De twee getuigen waar hij het over heeft, die staan voor een grote groep mensen. Die twee getuigen die symboliseren het getuigenis van de kerk in de wereld. Dus denk maar even aan dominees, zendelingen, evangelisten, discipelen, volgelingen van de Heer Jezus die woorden van God vertellen, verkondigen, verder brengen. Ja, zeg je maar waarom gaat het dan om twee getuigen? Waarom twee? Nou, omdat twee het getal van de bevestiging is. In de mond van twee getuigen zegt het Oude Testament, de wet van Mozes, zal elk woord vaststaan. Wat twee getuigen met elkaar overeenstemmen, is dat wat zij zeggen betrouwbaar. Wordt er één getuige gestuurd, kun je altijd nog zeggen, ja, maar dat is er maar eentje die het zegt. Maar nee, nu wordt wat de een zegt bevestigd door de ander. De Heer Jezus, die zond niet voor niets. Discipelen uit twee aan twee. Het gaat om twee getuigen, met andere woorden. Wat zij zeggen, dat is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Want deze getuigen en dat wat ze zeggen, deze getuigen die komen niet met zichzelf en ze komen niet uit zichzelf. Nee, ze worden gezonden. Ze worden gezonden door God. In onze tekst, vers 3, is God aan het woord en hij zegt, het zijn mijn getuigen. Ik zal mijn getuigen macht geven. Dat wil zeggen, ik geef hen de bevoegdheid. Ik geef hen de gelegenheid om te spreken in mijn naam. Ik stuur getuigen en ik leg hen woorden in de mond. Het getuigenis dat zij laten horen, dat is betrouwbaar. Want ik, de betrouwbare getuige, sta erachter. Ja, maar wat zeggen ze dan? Onze tekst zegt ze profeteren. Weet je wat dat is? Nou, wat denk je? Misschien denk je wel bij profeteren direct aan, oh ja, profeten die profeteren, die vertellen over de toekomst. Die vertellen over dat wat er gaat gebeuren. En dat klopt, dat doen profeten ook, dat hebben profeten gedaan. Maar een profeet deed vooralsnog eerst en vooral het woord van God verkondigen. In het hier en nu, in de tijd waarin ze leefden, hadden ze een woord van God voor de mensen om hen heen. De profeten spraken allereerst het woord van God na. Profeteren, dat is het woord van God doorgeven. Dit is wat de Heer zegt. En dit is wat hij wil. Ja, wat profeteren, wat verkondigen, wat vertellen die getuigen dan? Wat is de boodschap van de kerk? Nou, daar zegt het slot van onze tekst iets over. Daar gaat het over de kleding die die getuigen dragen. En die kleding die ze dragen laat zien welke boodschap ze brengen. Zij zijn met zakken bekleed. Met zakken bekleed. Ja, weet je waar je aan moet denken? Aan rouwkleding. Aan een boetekleed. Aan een lange jas die gemaakt is van zwart geitenhaar. En weet je wanneer zo'n jas werd aangetrokken in de tijd van de Bijbel? Als mensen verdrietig waren. Als mensen verdrietig waren over een zonde. En als mensen verdrietig waren omdat er een geliefde was gestorven. Maar waarom zijn die twee getuigen dan verdrietig? Omdat heel veel mensen op de aarde geen rekening houden met God. En zijn woord en zijn geboden. De Here niet lief hebben. Niet op hem gericht zijn. Hem niet eren. En gemeente, dat geldt van nature ieder mens. En zoals wij geboren worden, is het niet goed tussen ons en God. Wij staan met de rug naar God toe. Hoe komt dat? Dat komt door onze zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor die goede weg afgegaan. Wij hebben bekering nodig. En dat is nou precies wat die getuigen vertellen. Hun kleding is, als ik het zo even mag zeggen, het plaatje bij het praatje. He, dus de getuigen die roepen op tot berouw, tot verdriet over je zonde. Ze roepen op tot bekering tot God. En weet je wat dat is, bekering? Bekering is dat je je omdraait, dat je je toewendt naar God. Dat je teruggaat naar hem in de open armen valt. Dat je je door hem laat leiden. Dat je je helemaal door hem laat leiden in je denken, in je doen en in je laten. Want kijk, ik loop bij haar van huis uit bij God vandaan. Maar dat is een route die eindigt in de eeuwige ondergang. En nu word ik geroepen om me om te keren. Om terug te keren naar God, om me te bekeren. Bekering dat is, en dat begint bij inkeer. Dat je gaat nadenken, wie ben ik, wie is God? En wat vraagt hij van mij en waarvoor leef ik? Bekering begint met inkeer. En dan met omkeer, dat je omdraait. En dan dat je ook echt teruggaat naar God toe. En dat je een afkeer hebt van de zonde. Je bekeert je tot God en je bekeert je van de zonde. Paulus die zegt in Handelingen 26, wie zich bekeert, die gaat over van het duister in het licht. Wie zich bekeert, die gaat over van de macht van Satan en die komt helemaal onder het gezag de macht van God te staan. Dat is zo ingrijpende verandering en dat omvat je hele leven, want bekering is dat je anders gaat denken en daarom ook anders gaat doen en willen. Bekeer je en leef. Dat is de boodschap die de kerk brengt, die twee getuigen brengen. Nou, dat klinkt je niet onbekend in de oren, toch, die boodschap? Want is dat niet de boodschap die door heel de Bijbel heen klinkt? Is dat niet de rode draad die je kunt vinden in het Oude en in het Nieuwe Testament? Want wat zei om maar eens een profeet te noemen, wat zei Elia? Elia zei, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Bekeer je tot God. En alle andere profeten, en u kunt ze allemaal één voor één langsgaan, ze zeiden precies hetzelfde. En wat zei Johannes de Doper? Bekeer je, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En wat zei de Heer Jezus? De Heer Jezus die kwam om zondaren tot bekering te roepen. Marcus die beschrijft die eerste woorden van de Heer Jezus. En dan zegt hij dat de Heer Jezus zegt, bekeer u en geloof het evangelie. Bekende Engelse predikant Spurgeon uit de 19e eeuw, die schrijft, die wijst ons erop dat de Heer Jezus zijn bediening begon met de oproep tot bekering. En hij zegt, maar daar gaat de Heer Jezus de hele tijd mee door. En hij eindigt er ook mee door de apostelen opdracht te geven dat zij de bekering en de vergeving van zonden moeten preken onder alle volken. Dan moeten ze beginnen bij Jeruzalem. En dan moeten ze ook de wereld overgaan. En dan zegt die dominee Spurgeon, dan zegt hij, dat is heel leerzaam voor ons. Dat is heel erg belangrijk om dat te zien, dat de Heer Jezus die boodschap heeft gebracht. En hij bedoelde ermee te zeggen dat die oproep ook vandaag nog moet klinken in de oren van mensen. En dat gebeurt. Ook na de hemelvaart van Jezus, in de eindtijd, wordt er opgeroepen tot bekering. En Johannes die op Patmos ziet en die deze woorden op mag schrijven, die ziet dat dit de boodschap blijft tot het eind van de dag. Heeft hij het zelf niet opgeschreven al in Openbaring 2? Want hij schrijft aan de gemeente van Efeze, Je moet je wel bekeren. Als je dat niet doet, dan kan God de kandelaar wegnemen. En Paulus, die maakt duidelijk dat God overal, aan alle mensen, aan Jood en Heiden, verkondigt dat ze zich moeten bekeren. Handelingen 17. En al het lijden wat we tegenkomen in onze wereld. En alle geweld en oorlog en haat en liefdeloosheid en ellende waar we tegenaan lopen. Het heeft ten diepste te maken met dit, dat we onze schepper hebben verlaten. Maar het wonder is, God wil ons terug hebben. En daarom klinkt die oproep, bekeer je. Dat is de boodschap van de kerk. Kijk, misschien komt dat wel heel streng bij je over. En het klopt als je wordt opgeroepen tot bekering. Dan krijg je geen aai over je bol. Maar hoor eens, je krijgt ook geen klap in je gezicht. Nee, je krijgt een duw in je rug. De Heere zegt, kom nou naar mij toe, keer je om. Ik zie zo graag je gezicht, want ik wil zoveel moois aan je kwijt. Waarom klinkt die oproep tot bekering? En waarom zendt de Heere getuigen uit? De Heere roept tot bekering omdat hij goed is. Omdat hij een ontfermer is. Omdat zijn hart, zijn liefdeshart klopt voor zondaren. Hij heeft je geluk, je zaligheid op het oog. Zondaren zijn bij hem welkom. En daarom klinkt die oproep, bekeer je. Ja, maar hoe draag je die woorden uit? Dat kan alleen maar als je die woorden, die oproep tot bekering eerst tegen jezelf aanhoudt. Het getuigenis van bekering, dat mag klinken buiten het kerkgebouw. Maar het begint hier. En voordat we naar buiten gaan, komt het appel van bekering op mijn hart af. Op uw hart af. En ik mag vanmorgen een getuige zijn van God. Om tegen je te zeggen, je maakt een reis door het leven. Maar welke weg ga je nou? Want de Bijbel zegt, er zijn maar twee wegen. Ga je nou op de smalle weg of op de brede weg? Er zijn twee eindbestemmingen. Hemel of hel. Je zult straks je God ontmoeten die je rechter zal zijn. Hij wil zo graag je redder zijn. En daarom roept hij je op tot bekering. Keer je om, laat je met God verzoenen. God zorgt ervoor. Daarom zendt hij getuigen. Ook naar ons als gemeente. Dat het evangelie in je oren klinkt. Waardeer het, gemeente. En doe er je voordeel mee. Je eeuwige winst. Zoek het bij God met je onwil, met je vijandschap, met je zonde, met je vreugde, met je verdriet, met je zorgen. En weet dat er bij hem raad is, vergeving is. En wat is het heerlijk als dat woord van God doel treft. Als je ontdekt, ik heb de Heer Jezus nodig. En je ogen opengaan. Voor je schuld en voor de liefde van God in Christus. En je op de knieën komt en je wegdraait bij de zonde vandaan. En je heen bent naar het Lam van God. En dat gebeurt ook in de eindtijd. Die is ingegaan sinds de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Want kijk maar wat er gebeurt als Petrus, als de Heilige Geest wordt uitgestort. Als Petrus aan het preken is. Wat gebeurt er? Er komen heel veel mensen tot geloof. Ondanks dat er verzet is en ondanks dat er tegenstand is. Maar mensen bekeren zich. En het gebeurt daarna steeds weer. Tot op de dag van vandaag. Waarom is dat? Dat is omdat het woord kracht doet. Zoals dat het geval was bij Elia en bij Mozes. Daar wijst Johannes op in de versen 5 en 6. Zij, Mozes en Elia, zij hebben getuigd. En het woord deed kracht. Wat zij, om even te beperken tot Elia, wat zij Elia tegen Ahab? Er zal geen druppel regen vallen, tenzij dat ik het zeg, tenzij naar mijn woord. En de hemel bleef 3,5 jaar gesloten. Wat gebeurde er toen Elia op de berg Karmel stond? Een confrontatie kwam met die Baalpriesters. En het ging om de vraag, Wie steekt het vuur aan? Het gebeurt als Elia het woord neemt. En het vuur daalt neer en steekt het offer aan. De woorden die klonken, de tekenen die geschieden, die riepen de mensen op om terug te keren naar God. En Elia, hij werd niet opgepakt, hij werd niet uit de weg geruimd. Hij werd niet beschadigd, zegt Johannes, maar hij werd door God beschermd. En toen hoofdmannen hem een keer gevangen wilden nemen, toen sprak Elia woorden en toen kwam er vuur van de hemel. Toen werden zij getroffen en hij werd beschermd. En Johannes mag het als een bemoediging doorgeven, terwijl hij zelf verbannen is naar dat eiland Patmos vanwege zijn geloof. En terwijl hij weet, er worden door Romeinen heel veel christenen vervolgd. Ze hebben het moeilijk. Hij mag hen bemoedigen. En hij zegt, maar dat getuigenis wat uitgaat en waarin wij geloven in de Heer Jezus, dat is niet krachteloos. Het woord van God doet kracht. En dat doet het ook vandaag. En als het kracht doet in je leven, dan word je een getuige. Kijk, als ik vraag aan u, aan jullie, ja, wie zijn die twee getuigen? Dan kun je misschien wel heel veel mensen gaan opnoemen en zeggen, ja, het zijn dominees, zendelingen, evangelisten, zijn die en die en die. Maar ben je het zelf ook niet? Volgelingen van de Heer Jezus zijn getuigen. Lichtdragers in een donkere wereld. Gij zult mijn getuige zijn, zei Jezus. Niet omdat het je hobby is, maar omdat het je roeping is. Ja, zeg je, maar dat kan ik niet. Ja, toch kan het. En niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest. Kijk maar, die twee getuigen die worden vergeleken in vers 4 met twee olijfbomen en twee kandelaren. Nou, een kandelaar. Een kandelaar verspreidt licht. Een kandelaar verspreidt licht, maar die kandelaar, die kan alleen licht verspreiden als die in verbinding staat met olie dat uit de olijfboom is gehaald, is gewonnen. De olie, die wordt aangevoerd naar die kandelaar, zorgt ervoor dat het licht kan schijnen. En olie is het beeld van de Heilige Geest die verbonden is aan de Heer Jezus. Door het geloof die heeft de Heilige Geest. En die kan getuige zijn. In afhankelijkheid en in de kracht van de Heilige Geest kun je getuigen. En geeft God kracht aan het getuigenis. Ja, totdat God het genoeg vindt en zijn woord terugneemt. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want deze twee getuigen, ze worden gedood. Het getuigenis van de getuigen roept verzet op. Daar valt het accent op in Openbaring 11. En als dat het geval is, als de boodschap van bekering vijandschap en verzet oproept, dan is er moed nodig om geen water bij de wijn te doen. Dan is er moed voor nodig om de boodschap niet aan te passen. En natuurlijk, het getuigt van wijsheid om na te denken hoe je de dingen verwoordt. Maar uiteindelijk blijft vaststaan en overeind staan dat het evangelie, hoewel het een blijde boodschap is, toch afstuit op ons harde hart. Juist als je onverkort de woorden van God naspreekt, is er verzet. Kijk, als je zegt als christen tegen anderen, ja, God vindt jou aardig en God vindt jou lief en je mag zijn wie je zelf denkt te zijn en wilt zijn en je mag doen wat jij leuk vindt om te doen, ja, dan krijg je niet zoveel problemen. Wie het evangelie aanpast aan de tijdgeest, die krijgt weinig problemen. Maar als je zegt, God roept je tot bekering, er is een verandering nodig, dan stuit je op verzet en dat verzet kan heel ver gaan. En dat gebeurt, zegt Johannes. En als dat gebeurt, als er veel verzet is, wat is het dan goed om te weten, maar Heere, ik spreek toch niet mijn eigen woorden. Ik spreek toch de woorden van u na. U hebt mij toch gezonden als getuige. En als er verzet is, wat is het dan goed om met anderen te getuigen? Met anderen in de geest van anderen die eerder hebben geleefd. Maar ook met anderen nu. Die in dezelfde tijd leven. En die woorden van God willen doorgeven. Kijk, het gaat om twee getuigen. En twee, dat wil niet alleen zeggen de boodschap is betrouwbaar. Twee is ook het getal van de gemeenschap. Van het samen zijn. Twee zijn beter dan één, want dan kun je elkaar steunen en dan kun je elkaar bemoedigen. Jozua was samen met Caleb. Mozes was samen met Aaron. Ze hadden steun aan elkaar, juist in moeilijke tijden. En wat heb je elkaar nodig, juist als er verzet is tegen het evangelie als christen? Juist als de gemeente van God vernietigd lijkt te worden. En daar legt Johannes de vinger bij. Hij zegt, er zal vervolging plaatsvinden. Een zware vervolging. Want wat gebeurt er? Johannes die ziet dat vlak voor de wederkomst het beest uit de afgrond, uit de hel omhoog komt. Hoe ziet hij eruit? Wat komt hij doen? Nou, in Openbaring 13 gaat Johannes verder op dit beest in. Voor nu is het even genoeg om te beseffen dat het hier niet om de duivel zelf gaat, maar om een macht die onder invloed staat van de boze. Een antichristelijke macht die niks van God wil hebben, die niks van de Heer Jezus wil weten, die niks van zijn woord wil hebben, die niks van zijn geboden moet hebben en daarom ook de getuigen van God aanvallen. Want het werk van Christus moet verbroken worden en de kerk van Christus moet uitgeroeid worden. Er is een geweldige haat, een geweldige vijandschap tegen God en daarom ook tegen zijn kinderen. In vers 8 wordt de wereld vergeleken met een grote stad. In de Openbaring is die term grote stad altijd het beeld van Babylon. En Babylon, Babel, dat is het symbool van de goden vijandige wereld. De wereld die los van God leeft. En Johannes die maakt dat in vers 8 in die zin concreet dat hij twee plaatsnamen noemt. Twee steden noemt. Sodom en nou ja, stad, een land, Egypte. Plaatsen die alles zeggen. Namen die heel veel zeggen. Sodom. Dat is de plek die symbool staat voor mensen die zelf willen doen wat ze willen doen. Dat is de plek waar alles kan. Dat is de plek waar alles mag. Dat is de plek van zedeloosheid, van verleiding. Dat is de plek waar mensen zich uitleven in vrije seks, waar geen rekening wordt gehouden met God. Dat is een goddeloze plek waar geen eens 10 rechtvaardigen verbleven. In Egypte. Dat is het gebied waar Gods volk werd verdrukt, onderdrukt. Waar de slavernij het voor het zeggen heeft. Waar we slaven zijn van onze begeerten. Het is de plek waar kleine kinderen in de rivier de Nijl werden gegooid. Het is alsof de Heer Jezus opnieuw gekruisigd wordt. En Johannes laat zien, er komt een tijd dat er op de wereld geen plek meer is voor God. En ook niet voor zijn volgelingen, voor zijn getuigenis. Ze worden gedood en ze worden niet eens begraven. Dode lichamen, die liggen op straat. En dat is een grote schande, een diepe vernedering. En misschien denk je wel aan beelden die je hebt gezien op 7 oktober. Toen Hamas Israël binnenviel. En met dode lichamen door de straten sleept om die als een trofee te laten zien. Daar sprak een stuk minachting uit. Ze waren aan het nagenieten. Ze werden vernederd. Nou, de getuigen, ze worden gedood. En ja, dat gebeurt soms letterlijk. Denk maar aan de vervolgde kerk. Volgelingen van Jezus, ze ervaren heel veel tegenstand. Dat woordje getuigen in het Grieks, martus, daar zit het woordje, hoor je, hè, martelaar in. Het gebeurt soms letterlijk dat getuigen van de Heer worden gedood. Maar het kan ook, Johannes kan ook nog iets anders bedoelen. Dat is dat de kerk in de laatste dagen, in de laatste periode van de wereldgeschiedenis, nauwelijks zichtbaar meer is. En verdwenen is uit het openbare leven. En vers 9, het begin van vers 9 maakt duidelijk dat wereldnieuws is. Dat het nieuws is dat heel de wereld overgaat. Je zou zeggen dat is voorpagina nieuws van de krant. En het wordt gebracht door de NOS en de CNN en BBC. Mensen vieren. Vieren feest over het rond van de aarde. Want ze zijn blij. Ze zijn van de getuigen af. Hè? Eindelijk zijn we van ze af. Mensen maken er een feestje van. Het is voorbij met God. God is dood. En het getuigenis, dat klinkt niet meer. Het is voorbij. We zijn van die christenen verlost. Waarom zijn ze zo blij? Nou, zegt vers 10, omdat wat die getuigen zeiden hen pijn deed. Die getuigen die zeiden, God nodig, keer je om naar hem, doe zijn wil. Die getuigen die legden het zondige hart bloot. Die getuigen die riepen op, verlaat de afgoden, wend je tot de Heere alleen. Maar wat hen werd gezegd, dat hinderde hen om vrij te zijn. Ze kregen geen ruimte om te doen wat ze zelf wilden. Want als je opgeroepen wordt tot bekering, dan is bekering heel concreet. En ze vonden dat wat er gezegd werd ongemakkelijk. Benauwend. Irritant. Maar nu zijn ze eindelijk verlost. Van al die stemmen die het hebben over God en wat God wil. Van die lastposten zullen ze geen last meer hebben. Die onaangename boodschap die ze hoorden. Of het nou de waarheid was of niet. Het doet er niet toe. Ze zijn ervan verlost. Wat is dit een aangrijpend plaatje, gemeente. Wat Johannes ons laat zien. Als je het op je in laat werken. Wat Johannes hier beschrijft. Dan moet je zeggen. Ja, zover is het bij ons nog niet. Want wij krijgen nog alle vrijheid. En alle ruimte. Kijk, het klopt. Je hebt gelijk. Het komt steeds meer voor dat als jij buiten Urk zegt dat je de Heer Jezus volgt, dat mensen je aanstaren alsof je van een andere planeet komt. En mensen worden ook boos als zonde zonde wordt genoemd en je het opneemt voor de beschermwaardigheid van het leven. En daarmee oproept tot bekering, tot de God van leven. Vorig jaar werd er in Amsterdam op de Dam bij een demonstratie van abortus een Bijbel verbrand. In de brand gestoken. Er is geen plek meer voor gewetensbezwaarde ambtenaren. Als je opkomt voor het huwelijk tussen man en vrouw, dan is er zomaar verzet. In de afgelopen jaren werd dominee Korte aangeklaagd op dat punt. En de Zweedse minister. En een Duitse dominee Latzel, is voor de rechter gesleept. En wordt er niet getoond aan de vrijheid, de christelijke vrijheid van onderwijs? Zijn het allemaal geen pogingen om het getuigen minder te maken? Zwijgen op te leggen? Ja, maar gelukkig hebben we nog heel veel om dankbaar voor te zijn. Nog heel veel vrijheid. Maar als ik Openbaring 11 lees, dan kan dat ook zomaar eens anders worden. Dat je niks meer mag zeggen in het openbare leven. Dat je niet meer met het woord van God aan kunt komen. Dat misschien wel bijeenkomsten en kerkdiensten verboden worden. En echt, ik zet er vanmorgen een dikke streep onder. Het volgen van de Heer Jezus, dat is rijk, dat is een goed leven. Maar gemeente, dat kost ook wat. En dat laat de Bijbel ook zien op heel veel bladzijden. Ze hebben mij gehaat, zei de Heer Jezus, ze zullen ook u haten. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Het volgen van de Heer Jezus, dat is ook kruisdragen. Dat is ook lijden omwille van de naam van Jezus. Ben je daartoe bereid? Want dat lijden omwille van de naam van de Heer Jezus, het gebeurde in de tijd dat Johannes deze woorden opschrijft. En het gebeurt ook vandaag op zoveel andere plaatsen in de wereld. Het staat zo ver bij ons vandaan, of niet? In ieder geval wel bij mij vandaan. Ik moet denken aan Anne van der Bijl. Je weet wel, hè, die smokkelaar van Bijbels. Die ook de oprichter van Open Doors is geweest. Hij schrijft ergens, ik moet nog zo vaak terugdenken aan die ontmoeting met die Roemeense dominee die ik ontmoette. Dat was in de tijd dat Roemenië, het ijzeren gordijn, het was verboden om de Heer te dienen. En die Roemeense dominee die vroeg aan hem, maar worden jullie dan niet vervolgd? Maar dat hoort er toch bij? Wat doen jullie dan met 2 Timotheus 3 vers 12? Nou, zegt Van der Bijl, dat 2 Timotheus 3 vers 12 geen alledaagse kost voor me was, dat bleek wel, want ik wist eigenlijk niet wat er stond, dus ik ging bladeren naar 2 Timotheus 3 vers 12, en toen ik de woorden las die daar stonden afgedrukt, toen werden mijn wangen een beetje rood. Want er staat, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zij zullen vervolgd worden. Van der Bijl die schrijft dan, hij zegt, ik durfde pas na een poosje naar die Romeinse dominee te kijken. En ik las die vraag nog in zijn ogen. Wat doen jullie met 2 Timotheus 3 vers 12? En ik antwoordde hem, zegt hij dan, broeder, daar doen we helemaal niks mee. En ik voegde er in gedachten aan toe, zegt hij, we doen ook helemaal niks met andere versen in de Bijbel die we moeilijk vinden, die onze rust wegnemen, die onze laksheid en gezapigheid en de dingen die ons lief zijn wegnemen. Christen zijn en lijden, het hoort bij elkaar. Kijk, en als je hierover nadenkt en dat op je in laat werken, dan... En je denkt aan je kinderen en je kleinkinderen, dan kun je misschien wel bang worden als je Openbaring 11 leest. Wat gaan ze dan nog meemaken? En wat gaat er nog gebeuren? En ik begrijp die vraag echt. Maar toch beginnen we dan verkeerd. Dan kijken we de verkeerde kant op. Een christen is niet geroepen om vooruit te kijken, maar om omhoog te kijken. En als je dat doet, wat zie je dan? Dan zie je precies hetzelfde als wat Johannes zag. En wat zag hij in Openbaring 5? Dat de boekrol van de geschiedenis in handen ligt van het Lam van God. En hij zit op de troon en hij regeert. En hij zal voor zijn kinderen zorgen, ook in nacht en stormgedruis. En niet vergeten. Ja, dat beest, dat krijgt een bepaalde ruimte. Maar Openbaring 13 laat wel zien dat hem macht wordt gegeven. Dus hij kan niet verder gaan dan God wil. En het is maar een korte periode, 3,5 dag, dat hij tekeer gaat. En alleen dan, nadat in vers 7 gezegd is, dat de getuigen hun getuigenis geëindigd hebben. En daar staat precies hetzelfde woordje in de grondtaal als het woordje dat de Heer Jezus heeft uitgeroepen op het kruis. Het is klaar, het is volbracht. Het is voltooid, het is genoeg. En als dat het geval is, dan pas zal het beest er zijn. Dus die getuigen die zwijgen niet, omdat ze worden overwonnen. Nee, ze worden pas overwonnen nadat ze zijn gaan zwijgen. Wat er gebeurt, dat gebeurt niet buiten de Heer om. En hij heeft gezegd, ja, in de wereld zul je verdrukking hebben. Maar, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met u al de dagen. Wie hem kent en wie met hem leeft, die is meer dan een overwinnaar. Dat brengt ons nog kort bij het laatste. Want die getuigen, ze worden geroepen. Ja, Christus heeft het laatste woord. En het wordt overal gehoord. Hij is opgestaan. En toen brak er een nieuwe dag aan. Ja, maar niet alleen voor hem. Maar ook voor zijn volgelingen. Ook voor de getuigen. Want wat gebeurt er? De getuigen die de mond zijn gesnoerd, die gedood zijn. Ze blijven niet dood. Vanaf vers 11 wordt het laatste stukje beschreven van de wereldgeschiedenis. En wat gebeurt er? De doden worden opgewekt. Die getuigen worden opgewekt. Waarom? Nou, waarom wekte de vader zijn zoon op uit de dood? Als een getuigenis voor iedereen. Om te laten zien dat iedereen die niet in de Heer Jezus gelooft het mis heeft. Want dat laat God ook zien aan hen die aan hem hebben voorbijgeleefd. En aan het getuigenis dat hij deed uitgaan door middel van die getuigen voorbij hebben geleefd. En dat hebben verworpen. God heeft het laatste woord. En zijn kinderen worden opgenomen in de hemel. Met een wolk zoals de Heer Jezus naar de hemel ging. Ze worden geroepen. Omhoog geroepen. En ze mogen voor altijd bij de Heer zijn. Met lichaam en ziel. De eeuwige heerlijkheid is hun deel. De kroon des levens ontvangen ze. En Johannes, hij schrijft het op. Ter bemoediging voor hen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar vijandschap en verzet tegenkomen. Johannes zegt, geleid door de Heilige Geest, laat het je niet ontmoedigen. Want de Heer Jezus die behaalde door de strijd heen de overwinning. En het ging met hem van lijden tot heerlijkheid. En dat is nou precies de weg die zijn getuigen ook zullen gaan. Wie Christus lief heeft, die wacht een heerlijke toekomst. Hij maakt zalig en hij brengt eeuwig thuis. En ja, dat zal iedereen zien. Want wat gebeurt er als Gods kinderen worden opgenomen? Dan ziet iedereen dat. Iedereen aanschouwt dat. En dan vindt er een aardbeving plaats. En in het boek Openbaring, je vindt dat bijvoorbeeld ook in het 6e hoofdstuk, in het 16e hoofdstuk, dan luidt een aardbeving het einde van de wereld in. Als dat gebeurt, dan komen er allemaal mensen om. Een vol getal wordt genoemd, 7000. Een tiende deel van de aarde wordt getroffen. En een tiende deel, dat is in de Bijbel altijd dat wat God toekomt. Maar zoveel mensen hebben God niet erkend. Die op de aarde hebben geleefd. En ze hebben niet aan God gegeven wat hem toekomt. Maar nu, de grote dag, laat God zijn recht gelden. Anderen schrikken, zijn bevreesd en ze beseffen, het is het einde. De getuigen hadden toch gelijk. De Heer komt terug om te oordelen. En wat doen ze? Ze geven de God des hemels eer. Hoe moet je dat lezen? Maar daar is heel veel verschil van mening over onder verklaarders. Moet je dit zien als dat er nog een bekering plaatsvindt op het laatste moment? Zijn er dan nog mensen die een soort van moordenaarsgebed uitspreken? Gedenk aan mij en verhoort God dat dan? Komt er nog een soort van opwekking en opleving vlak voor de wederkomst? Wordt dat hier gezegd? Of moet je het anders lezen en moet je het zo lezen dat die mensen erg bang worden, vreesachtig zijn? En dat hen drijft tot de erkenning dat God is. En dat ze daarom de God des hemels eer geven, zoals koning Nebukadnezar dat ook deed. Je leest die uitdrukking letterlijk bij Nebukadnezar terug. En hij gaf de God des hemels eer. Maar dat deed hij noodgedwongen. Dat deed hij niet met zijn hart. Net zoals Paulus schrijft straks in Filippenzen 2. Straks zal elke knie de Heere erkennen. En zijn naam belijden, ook degene die hem gekruisigd hebben. Ze erkennen dat God God is, maar dan is het wel te laat. Nou ja, hoe het precies ook is. Dit is helder, Gods vijanden komen om. En daarentegen kroont God zijn knechten, al zijn getuigen, met vrede. En zij worden na kortstondig ongeneugd, eindeloos verheugd. Zij zullen zich verblijden in de Heere. En de Heere verblijdt zich vandaag in u en jou. Als jij je gewonnen geeft aan hem. En je bekeert. En daarom vertrouw je aan hem toe. En wie op God vertrouwt. Die komt niet, die komt nooit. Die komt tot in der eeuwigheid. Niet beschaamd uit. Amen.